onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen gaan zingen uit Psalm 25, dat van de verse 5 en 6. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, vers 5 en 6. Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag uit het evangelie van Lucas, van hoofdstuk 10 vanaf vers 21. Lucas 10 vanaf vers 21. Eerst doen we met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen de lijdenis van ons geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder lezen wij uit Lucas 10, van 21 tot en met 42. Te die uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven. En niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen, zeide hij tot hen allen: Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. En zie, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult den Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naasten als uzelve. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uittogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen, en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dien weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, en als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit, en gaf ze de waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks. En het geschieden als zij reisde, dat hij kwam in een vlek. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord horende. En doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden tot zover.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heer in de hemel, de dichter kende u in uw dienenswaardigheid. En daarom riep hij ook andere mensen op om met hem te zingen. En zo mocht ook in deze gemeente die psalm, die eeuwenoude psalm, gezongen worden. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het is een vraag. Een vraag die ook een antwoord moet krijgen. Voor het eerst of weer opnieuw. Want u stelt voortdurend vragen aan ons. En de belangrijkste vraag die dan tot ons komt vanmiddag is of wij met Maria aan uw voeten hebben gezeten. En of we daar nog zitten. De belangrijkste vraag is of onze naam in het boek des levens is geschreven. Want daarvan zei u, o Heer Jezus, dat tot blijdschap mag zijn. Als u ons dat door uw geest bekend gaat maken en we mogen gaan zien dat u het bent die ondanks ons zondaars bestaan een eeuwige liefde hebt gekoesterd. En in de tijd willen brengen aan die gezegende voeten van de Heer Jezus Christus. Om het onderwijs van zijn gezegende lippen te mogen vernemen. O Heere, dan is het alles uw werk. U doet het. U, drieënige God, u verzoent mensen met zichzelf, met uzelf. Maar dan wilt u toch ook dat we de middelen gebruiken. En dat mogen we vanmiddag ook in het bijzonder horen. Hoe nodig het is om uw schrift, de Bijbel, uw woord te onderzoeken. Om ons te stellen onder de prediking. Zoals de ouden het wel zeiden, als we nat willen worden, dan moeten we in de regen lopen. En u zegt, zoek mij dan, opdat je mij zou kunnen vinden. O Heere, wil geven dat er dat hartelijke zoeken komt. En dat we het met de dichter van Psalm 27 mogen gaan nazeggen. Heere, ik zoek u. Ik zoek u, Heere. En u zegt dat zoekers vinders worden. Wilt u mij dan zelf doen ontmoeten met u? Wilt u dan zelf een gezicht geven op wie ik ben? Op mijn verlorenheid, maar ook op wie u wil zijn voor zo'n verloren mens. Heere, dat doet u toch ook in de levens van jonge mensen en van ouderen. O, dat zo de gemeente vanmiddag mag luisteren. Met een begeerig hart, met een dorstig hart, met honger naar het levende brood. Zulken heeft u zalig gesproken. Zalig zijn de hongerenden, zegt u. Zalig zijn die dorsten. Want ze zullen verzadigd worden. Dat doet u ook nu. Daar geeft u nu onder de prediking toch al een beginsel van. Van dat verzadigd worden. Door het levende brood te mogen eten. Door van het vlees van Christus te eten. Iets wat we niet kunnen zonder dat uw geest dat doet. Heere, zoek ons op. En gebruikt er al de middelen voor, ook in deze gemeente. Wees met de broeders van de kerkenraad, als ze zo ook hun werk mogen doen, hun ambtelijke werk. Stelt u ze tot een rijke zegen, als ze op huisbezoek mogen gaan. En als er catechetisch onderwijs mag worden gegeven. En als ze op andere wijze met de gemeente mogen samenkomen. En als dat dierbare woord wordt geopend. Heer, geeft u dan vrucht. Eeuwige vrucht. Wees ook met al het niet-ambtelijke werk dat mag worden gedaan. Sterken ieder, ook binnen het geheel van onze gemeenten. Ach Heer, en dan weet u ook van de nood die er is. Deze gemeente is vakant geworden. En dat tekent ook het tekort aan de arbeiders. En u zegt, bid dan, opdat ik arbeiders uitstoot. Heren, we bidden u, stoot ze uit. En wil ook deze gemeente op uw tijd weer verblijden met een dienaar. En gedenk zo aan al uw dienaren, ook degene die al op leeftijd zijn gekomen. Ja, hoge leeftijd zelfs. En niet meer kunnen prediken of nog wel mogen rondgaan. U weet, van hun omstandigheden af. Gedenk hen met hun vrouwen. Maar ook de predikantsweduwe en de weduwnaren. Zou u ze willen sterken? Mogen ze nog op hoge leeftijd vruchten dragen voor u? Heeft u met onze jongeren, heren? U heeft gezegd dat er rijke beloften liggen voor de jonge mensen. Het zaad zal u dienen. Daar waren de discipelen, maar ook uw vijanden, Heer Jezus, getuigen van toen ze zongen. Hosanna, gezegend is Hij, de Davids zoon, de Messias, de Christus. En dat u juist uit die kindermonden moest worden bevestigd dat u het was en dat u het bent. Heren, dat doet u nog. Hoe wilt u ze dan trekken met die koorden van liefde? Want ook onze jonge mensen hebben een nieuw hart nodig. David heeft de zonden uit zijn kinderjaren beweend. Hij heeft het gebeden, Heren, gedenk niet meer aan de zonden van die jeugd. Hoe wil geven dat onze jongeren dat ook mogen zien. Dat u een heilig God bent die de zonden niet verdraagt. En dat het niet kan leven met de wereld en tegelijkertijd een leven voor uw aangezicht. En wat is de wereld dichtbij gekomen met al haar bedreigingen. Heer, de wereld in huis. De wereld in onze jas. We kunnen hem altijd bij ons hebben. Zo dichtbij. We mogen het wel zeggen met bevende stem. Heer, wie zal staande blijven, te midden van zoveel verlokkingen, zoveel trekking. Satan lijkt wel zijn tienduizenden, ja zijn honderdduizenden, ja zijn miljoenen te hebben verslagen. En toch, u gaat door, uw geest is sterker. Daarom, Heere, bewaar ze en trek ze. Gedenk aan al het onderwijs dat op de scholen mag worden gegeven, bijzonder ook onze eigen scholen. Mogen we u daar ook voor erkennen? Wilt u ook neerzien, Heren, op de nood van deze wereld die bloedt uit zoveel wonden? Het verschrikt ons als we horen van de oorlogen die woeden, van de vluchtelingen, van steden die aangevallen worden, van vreselijke moordpartijen en martelpraktijken. Als we horen van hongerende mensen en van kinderen die getroffen worden. Ach Heer, dan hebben we geen bewijs nodig. Geen ander bewijs dat we zo diep weggezonken zijn. En dat de mens zo op uw tegenstander is gaan lijken. Wilt u ook die nood aanzien met erbarmen? Heer, doe in het bijzonder uw koninkrijk komen. O, dat we niet alleen verschrikt zullen zijn. Maar dat er een uitzien mag zijn naar de komst, naar de voltooiing van uw heerlijk koninkrijk. Waar vrede zal zijn. Waar geen zonden meer worden gedaan. Waar volkomen liefde is tot u en de naaste. Heren, dat is toch het uitzien van uw kinderen, om geen zonden meer te hoeven doen. Om bij het Lam te mogen zijn, hem van aangezicht tot aangezicht te zien. En nooit meer bij hem vandaan te hoeven gaan. Ja, Heren, dat kan ook zo in ons leven zijn. Dat we zo ver van u afleven, zoals Martha ons vanmiddag ook laat zien. We kunnen zo opgaan in de dingen van de tijd, in de zorgen die er op zich wel zijn en die ook erkend mogen worden. Maar dat uw kinderen als meer en meer die lieflijke omgang met u gaan missen. Hoe zou u ze vanmiddag ook weer terug willen roepen en willen geven dat ze weer met hernieuwde krachten, hernieuwde liefde u mogen zoeken en vinden. Bedenk ons zo hier. Bedenk ook de overheid, Heren, die als taak heeft om uw dienares te zijn. Ach, heeft dan ook wijsheid. En mogen we ondanks al de dingen die tegen uw koninkrijk ingaan, die tegen uw heilige geboden ingaan, toch verwachting hebben. Dat u die overheid niet te vergeefs hebt gegeven. Sterk nog en geef nog wijsheid. Ook aan hen die vanuit de schrift mogen laten horen wat u van de mensen vraagt. En waar u recht op heeft, wilt u ze bijstaan en bemoedigen. Bedenk ons zo, Heren, als land en volk en als gemeente. We vragen het u. We vragen om uw zegen over al het werk in uw koninkrijk, binnen en buiten de gemeente, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen gaan zingen uit Psalm 119, daarvan een drietal versen, de versen 13, 40 en 67. Deze versen gaat het over het zoeken van de Heere. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, wat had Martha daar ook een last van? Zie, hij ziet mijn nood, herstel mij, dat is het ook nodig om daaraan ontdekt te worden. En inderdaad hersteld te worden, doe mij naar uw woord herleven, herademen. Psalm 119, waarvan de versen 13, 40 en 67. En tijdens de samenzang zal er worden gecollecteerd voor de kerk, voor de diaconie, met als bestemming DMZ de Vluchtheuvel. En er is een derde collecte voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heer zegen u. Gemeente, ik wil vanmiddag met u stilstaan bij de geschiedenis waarvan u heeft mogen horen lezen. Lucas 10, het slotgedeelte. Martha, Maria, het Heer Jezus. En daarom lezen we nog het laatste vers, vers 42. Maar één ding is nodig. En toch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover. Het gaat in het bijzonder om vers 42a. Dat we ook als thema nemen. En dat thema luidt dus: maar één ding is nodig. Maar één ding is nodig. Drie aandachtspunten. Of gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij Maria's zitten. In de tweede plaats staan we stil bij Martha's dienen. En in de derde plaats staan we stil bij Christus' oordeel. Dus het thema is: maar één ding is nodig. We staan stil bij Maria's zitten, Martha's dienen en Christus' oordeel. Zo bijzonder als we zien dat de Heer Jezus Christus meerdere malen in zijn prediking de mensen erop heeft gewezen dat er maar één ding is dat telt. En dat is, zo heeft u ook in het begin van dit hoofdstuk kunnen lezen, of misschien kunt u het nog eens thuis lezen, het is nu net niet voorgelezen. Maar dat is wel het antwoord dat Christus geeft aan de mensen die tot hem terugkeren als ze gepreekt hebben van het koninkrijk van God. Dan zegt hij: verblijd u om één ding. Verblijd u dat uw naam is geschreven in het boek des levens. En hoe vaak heeft Christus er niet op gewezen dat er maar één weg is tot de zaligheid. Dat er maar één weg is naar de hemelse heerlijkheid. Dat er maar één deur is naar het Vaderhart. En dat is Hij zelf. Ik ben de weg. De is de enige waarheid. En het leven. Eén ding. Wat erg als je dat niet hebt. Wat ben je dan arm, gemeente? Wat ben je dan nameloos arm. Het is mijn begeerte. Dat als je dat ene ding niet hebt, als jij, jonge meisje, dat nog niet hebt, dat je vanmiddag als een arme aan de voeten van de Heere komt. En dat dat de nood van je leven wordt. En zeg: Heere, nou, ik heb het vanmiddag gehoord. Ik mis dat ene. Ik ben zo nameloos arm. Wilt u me nou geven wat ik niet heb? Wilt u me net zo rijk maken als die Maria waar ik vanmiddag van over gehoord heb? Want wat was die vrouw rijk? Nameloos rijk. Denk ook maar aan die geschiedenis van de rijke jongeling. Als die jongen bij de Heer Jezus komt, dan is die zo rijk in zichzelf. En hij denkt dat hij op weg is naar het koninkrijk van God. Het enige wat hij eigenlijk wil weten van de Heer Jezus is of de Heer Jezus het ook met hem eens is. Misschien is er toch nog iets van twijfel bij hem. Of hij inderdaad een kind van God is. En dan zegt hij: nou heb ik alles gedaan wat de Heer van mij vraagt. Ik leef onberispelijk. Ik heb Gods wet onderhouden. Ja, in uiterlijke zin wel. En dan komt dat onthutsende oordeel van Christus. Jongen, één ding ontbreekt. Eén ding ontbreekt u. En gemeente, dat was nou precies alles. Hij dacht dat hij zo rijk was. En toen ging hij nameloos arm weg. Bij de zaligmaker vandaan. Want hij had het niet. Hij had niet de liefde tot de Heer. Die liefde die de Heer in het hart van mensen uitstort. Waardoor ze het gaan leren Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik nog ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Eén ding is nodig, één ding ontbreekt u. En u ziet in de kanttekeningen dat de kanttekenaar op verwijst naar een andere geschiedenis, naar een ander gedeelte uit de Bijbel, het Oude Testament, Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. O, dat ik wel al de dagen van mijn leven in het huis van de Heere zou mogen zijn. Dat was nou de begeerte van David. Hij wist, daar vind ik, arme zondaar, daar vind ik de rijkdom die de Heere mij wil geven. In zijn huis moet ik zijn, in zijn inzettingen. Eén ding heb ik begeerd, dat zal ik zoeken. Met al mijn krachten, met heel mijn wil. Heere, u zoekt mijn hart. Weet je, dat is nou wat de Heere doet als hij je levend maakt. Als die nieuwe geboorte daar mag komen, dan ga je een zoeker worden. Dan ga je begeren dat onderwijs van de Heere te ontvangen. En dat wat ons hier nou getekend in de eerste gedachte in Maria's zitten. Ja, Heer Jezus heeft moeten klagen. U vindt dat in het slot van het vorige hoofdstuk. Dat de vogels wel een eigen nest hebben. En dat de vossen een eigen hol hebben. Maar dat de Zoon des Mensen, de schepper van hemel en aarde, nog niet een eigen hoofdkussen heeft. Christus kon van niets zeggen, dit is van mij op aarde. Hij had geen bed van zichzelf. Hij had geen huis van zichzelf. Hij is arm geworden. Zo schrijft de apostel. Opdat gij, opdat u rijk zou kunnen worden. Hij moet klagen, ik heb geen plaats op aarde. Hij was een zwerver op aarde. Hij weet, o God, ook zwerven moet op aarde. Dat heeft hij kunnen zien hoor. En wat heeft hij in vijandschap moeten ervaren onder de mensen. Maar dan mag hij ook vrienden hebben hier op aarde. Hij mag toch een plekje vinden waar hij hartelijke liefde mag ontmoeten. Een huis ergens in het plaatsje Betanië op de Olijfberg tegenover Jeruzalem. Als hij daar komt, dan weet hij, hier ben ik welkom. Altijd. Al kom ik midden in de nacht. Al kom ik midden op de dag. Hier woont Maria. Hier woont Martha. En hier woont Lazarus. We weten niet precies wie ze zijn geweest. Of ze getrouwd zijn geweest. Er zijn wel uitleggers die denken dat Maria een weduwe is. En dat ze na het overlijden van haar man daar is gaan wonen met haar zuster Martha. We laten het in het midden. Maar één ding weten we wel. Dit zijn mensen die de Heere vrezen. Alle drie. En toch. Toch zijn ze niet altijd op hun plaats. Dat gaan we straks ook zien. Hartelijke liefde voor de meester. Als hij vermoeid is, dan vindt hij daar een bed om uit te rusten. Als hij hongerig is, dan wordt de tafel gereed gemaakt voor hem en voor zijn discipelen. Als zijn voeten bezweet zijn en vuil zijn geworden van de wandelingen, dan worden ze schoongemaakt. Dan vindt hij hartelijkheid. Ach ja, het is een drukte van belang in het huis van Martha en Maria. De meester is gekomen met zijn 12 discipelen. Er moet voor meer dan 13 mensen eten gereed gemaakt worden. Ongetwijfeld ook nog wel voor andere mensen die daar te gast zijn of die gekomen zijn. Die zich ook hartelijk verbonden weten aan deze zaligmaker. En dat, ja, dat vergt toch nog wel wat. Misschien moest wel een kalf geslacht worden en bereid worden. De groenten moeten gewassen worden. De sauzen klaargemaakt. De tafel in gereedheid gebracht. De bedden opgemaakt. Als de Heer Jezus met zijn discipelen daarop wilde overnachten. Wat een drukte. Is dat goed? Is dat goed om je daar druk over te maken, gemeente?
Jazeker.
Dat is goed. De Heer geeft ons ook een roeping in deze wereld. Nee, Calvijn die wijst er terecht op in zijn verklaring dat we niet als de monniken moeten worden die zeggen wij nemen afstand van de wereld en we trekken ons helemaal terug. We hebben geen taak meer te verrichten. Die hebben we wel. De een als accountant en de ander als jurist en weer een ander als bakker of als monteur en weer een volgende mag stratenmaker zijn. We hebben allemaal zo onze taak gekregen in deze wereld. Dat is een roeping waarvan de Heere zegt, doe die zo getrouw als de engelen hun werk doen in de hemelen. Dat vraagt de Heere van u, dat u zo getrouw uw werk doet. Dat u zo getrouw uw werk in het gezin mag doen. Met de kinderen, in het zorgen voor man, voor kinderen. Getrouwheid. Nee, de Heer wil niet dat wij de kantjes ervan aflopen. Integendeel. En dat verstaan deze beide vrouwen. Martha en Maria. Oh, zegt u nu, wacht even, dat is niet waar. Maria die zit aan de voeten van de Heer Jezus. Ze doet niks. Maar dan leest u toch niet goed. Ze doet wel zeker wat, behalve luisteren. U vindt dat in vers 39... En deze had een zuster, dan gaat het over Martha, had een zuster, Maria, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Maria is ook aan de slag gegaan, net als Martha. En ze heeft de Heer ook voorzien in wat hij nodig had en ze heeft het eten mee bereid. En ze heeft het uitgeserveerd. Maar als dan de maaltijd tot een einde is gekomen en iedereen is verzadigd, ja, dan valt er nog van alles te doen. Er moet opgeruimd worden, de vaat moet gedaan worden. Maar dan is de Heer Jezus begonnen aan het geven van onderwijs. Dan zitten ze, de discipelen, aan zijn voeten, met mogelijk nog andere gasten. Zo was dat in die tijd, gemeente. Een rabbi, een meester, die gaf les, die onderwees, door op een verhoogde plaats te gaan zitten. En dan zaten de leerlingen, die zaten voor hem. En die keken omhoog naar hem. U vindt dat heel vaak ook in de psalmen terug. Ik zal mijn ogen op u houden, heren. We zingen het straks ook aan het eind, Psalm 123, zoals een dienstknecht. En een dienstmaagd ziet op de hand van zijn heren. Dat is een beeld wat in de Bijbel heel vaak wordt gebruikt. Het opzien naar de meester of de meesteres. En dat gebeurt trouwens nog, jongens en meisjes, als jullie in de klas zitten. Dan wil de juffrouw of de meester of de leraar of lerares, die wil dat je kijkt. En als je achterom zit te kijken, of je zit met je buurman of je buurvrouw te praten, dan wordt er vanzelf gezegd, hé, let jij eens op, kijk eens naar mij. Ik sta hier. Toch? Dat is heel normaal, dat was in de Bijbelse tijd ook zo. Zulke mensen zaten dan aan de voeten van de meester. En dan heeft hij weer dat andere beeld. Aan de voeten zitten van de Heer Jezus. Zoals Paulus later zegt. Ik zat aan de voeten van Gamaliel. Daar volgde ik het onderwijs. Ik weet niet hoe het gegaan is. Maar mogelijk komt Maria daar langs en staat ze stil en vangt ze wat op. En dat treft haar zo. Dat ze blijft staan en dat ze gaat zitten. Och jawel, de grote drukte is nu even voorbij. Wat ze nu hoort is zoveel belangrijker. Ze heeft honger. Ze heeft dorst naar het woord van Christus. Meente, kent u dat? Ken jij dat? Ben je ook zo eens naar de kerk gegaan met honger in je ziel? En met die dorst, dat je met de dichter uit moest roepen, mijn ziel dorst naar de Heer. Mijn ziel dorst naar de levende God. Dat ik van hem mag horen. Weet je, dat is een dorst, die kun je niet verklaren. Dat is een honger. Dan wil je van hem horen. En dat is bij Maria ook zo. En dat houdt ook niet op, dat blijft zo. Als het voet is, die honger en die dorst, al geeft de Heer ook op aarde al verzadiging te delen. En mogen er wel eens momenten zijn dat je zegt, het is zo vol in mijn leven. Ik ben verzadigd. Wat doet Christus dan? Wat vertelt hij aan deze mensen? Mensen staat er niet bij vermeld. Maar we weten uit zoveel andere plaatsen uit Gods woord, dat als de Heer Jezus aan het onderwijzen was, dan ging het altijd over het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God werd altijd geplaatst tegenover het Koninkrijk van de wereld, het Koninkrijk van de Satan. Tegenover ook de zichtbare wereld. De Heer Jezus heeft zijn discipelen, vindt dat in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk erop uitgestuurd en heeft gezegd, ga maar prediken. Ga maar naar de huizen en prediken al die plaatsen dat het Koninkrijk van God nabij gekomen is. Het Koninkrijk wat niet zichtbaar was. Nee, want het is een geestelijk Koninkrijk. Het is een Koninkrijk wat op aarde bestaat uit mensen die de Heere willen vrezen, waar Hij in werkt. En een koninkrijk, gemeente, heeft een koning. Als je vraagt wat is het Nederlandse koninkrijk en je wil daar een beeld bij hebben, dan denk je eigenlijk toch al heel snel aan koning Willem-Alexander en aan zijn vrouw Maxima. Het is toch, we zouden zeggen, het visitekaartje van het koninkrijk. Wel, Christus zegt, ik ben de koning van het koninkrijk en daarom is het koninkrijk nabij gekomen. Hier ben ik. En dan vertelt hij aan de mensen hoe dat koninkrijk eruit ziet. Hij vertelt van het koninkrijk van Satan. Dat op aarde is gevestigd in het paradijs. Toen alles volmaakt was, toen is Satan gekomen. En heeft gezegd, dit is van mij. Hij nam het onrechtmatig tot zich. En hij heeft de onderdanen van de koning van de Allerhoogste naar zich toegetrokken. Hij heeft ze verleid. En ze zijn meegegaan, Adam en Eva. En een hele nageslacht, wij allemaal. Wij zijn allemaal achter hem aan gegaan. Zo erg dat de Heer Jezus moet zeggen dat we op Satan zijn gaan lijken. Hij zegt, jullie lijken op jullie nieuwe vader, Satan. Zo is je hart. Gemeente, heb je er al eens last van gekregen? Van dat vuile, verdorven hart dat zo op Satan lijkt. Het zijn de woorden van Christus zelf. In je hart leven deze donkere dingen. Daar leven vormen van overspel. Daar leeft de leugen. Daar leeft bedrog, daar leeft moord. Christus heeft het getekend in zoveel verschillende gelijkenissen, als hij spreekt van het koninkrijk van God. Een zoon die het huis van zijn vader verlaat, de wereld intrekt en leeft zonder God en zonder zijn wet. Daar gaat die jongen. Hij vertelt van verloren schapen die weggedwaald zijn, verder en verder zijn gegaan en verder van God af. Hij vertelt van een verloren penning, verloren mens. Dat is altijd een wezenlijk element geweest in de prediking van Christus. Christus heeft altijd verteld in welke grote nood een mens is gekomen. En dat hij die nood van zichzelf ook helemaal niet ziet. Dat hij er helemaal geen last van heeft. En net als die verloren zoon. Maar gewoon feest viert en doorleeft als kerkmens of als wereldling. Maar dan gaat Christus ook vertellen. Dat nou mensen weer terug kunnen komen. Door de werking van de Heilige Geest. Door de wedergeboorte. Kunnen ze weer een onderdaan worden van Gods Koninkrijk. Tenzij je wederom geboren wordt. Nicodemus, Maria, Martha, Johannes, Petrus. En hij zegt het ook tegen u vanmiddag. Tenzij je wederom geboren wordt, je zult het koninkrijk van God niet kunnen zien. Je moet een nieuw schepsel worden, uit God geboren worden. En wat betekent dat dan? O gemeente, heel eenvoudig. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je een leerling gaat worden van hem. Dat je aan zijn voeten komt zitten. En dan wij zeggen, Heer, wilt u me onderwijzen? Dan ga je inzien dat je nameloos onkundig bent. Dat je zo weinig weet wie de Heer nou is en wie je zelf bent, zoals God je ziet. Dan ga je hem vragen, zeg, Heer, wilt u mij zelf kennis geven, zoals u me ziet, openbaar dat maar. Nee, Heer, bedek het maar niet, want ik wil eerlijk behandeld worden. Is het dan echt zo slecht met mij gesteld? Moet u dan echt zeggen dat ik dood lig in de zonden en in de misdaden, dat ik verdorven ben? Heer, zeg het dan maar. Maak het maar door uw geest bekend en verhul het maar niet. Ja, zegt de Heer dan, ja, zo is het, mijn kind. Zo is het, zo erg is het met u gesteld. Zo diep heeft daarom ook mijn zoon
moeten buigen en moeten lijden. Hij heeft zo moeten lijden vanwege u, vanwege jouw verdorvenheid. En zo ernstig neem ik de zonde, zo ernstig neem ik je verlorenheid. Dat het mijn zoon alles heeft gekost, zijn leven. En dat het mij alles heeft gekost, mijn eigen zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wanneer Jezus vertelt hoe je nou in dat koninkrijk komt, dat dat een smalle poort is, een hele nauwe poort, waarin je jezelf moet gaan verliezen. Moet alles gaan verliezen, zegt Paulus. Ik heb alles moeten verkopen. Al mijn eigen bezittingen moesten eraan. Mijn eigen gerechtigheid moest eraan. Zelfs mijn heilige leven, waar ik mee begonnen was, want je krijgt een, oh wat krijg je dan, een strijd tegen de zonde en tegen de wereld en tegen de Satan en tegen dat eigen vlees. Maar dat maakt je niet zalig. Oh nee, je moet door de enge poort, ook dat, hoe dat wordt een grond die weggehaald wordt onder je voeten. De Heer gaat je, mag ik het zo zeggen, uitkleden en dan laat je als een naakte zondaar voor hem verschijnen. En je hebt niks om te betalen. Rust of vrede wordt gevonden om een zonde. Dat de Heer zegt, doe al die schatten maar weg. Waar je eerst nog je vertrouwen op stelde. Doe al die parels maar weg uit je leven. Om die ene parel van grote waarde te ontvangen. En dat is het koninkrijk van God. Dat heeft Christus gepredikt. Adam en de tweede Adam. Hoe Adam de zonde in de wereld gedragen heeft. En hoe hij de tweede Adam de zonde uit de wereld draagt. Maar ook heel persoonlijk, u vindt dat ook in het vorige hoofdstuk. Heeft Christus verteld aan de groep ingewijden, aan de discipelen. Maar ook aan Maria. Dat de zoon des mensen nou die prijs moest gaan betalen. Dat hij moest gaan lijden en sterven. Dat hij zou worden overgeleverd aan de godsdienst. En de discipelen hebben het niet begrepen. Maar dan zit er een eenvoudige vrouw, die normaal helemaal niet bij een rabbi mocht gaan zitten, onder het onderwijs van een rabbi mocht zitten, maar bij de Heer Jezus wel. En die ene vrouw die hoort het, en ze gelooft het. O, de Heer Jezus gaat lijden, en hij gaat sterven. Ze gelooft het, dat hij begraven zal gaan worden. Straks. Vlak voor het sterven van Christus is zij het, deze Maria, die dat kostbare flesje met nadus gebruikt om weer Jezus te zalven. Dan breekt ze de hals ervan af en ze giet al dat vocht, wat wel meer dan 30.000 euro heeft gekost, als we het omrekenen naar onze tijd. Dat laat ze neervloeien op haar lieve meester. En dan zegt de Heer Jezus het van haar, dit heeft ze gedaan, tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Weet je, dat is ook wat de discipelen begrepen het niet. Ze verstonden het onderwijs niet. Ze wisten niet dat de zoon des mensen, dat hun lieve meester, nou voor hen de dood in moest. Opdat het ik voor u zou kunnen zijn. Opdat gij voor eeuwig zou worden vrijgesproken. Ik voor u. Maar gij anders, die eeuwige dood had moeten sterven. Maar Maria verstaat er wat van. Voor het lijden en sterven van Christus. Zo is dat onderwijs gezegend. Maria zittende aan de voeten van Jezus hoorde zijn woord. Gemeente, zitten aan de voeten van de zaligmaker is in de eerste plaats luisteren naar zijn woorden, naar Gods wet. U ziet dat Christus ook vaak de wet benoemt. De wet, zegt hij dan, doe dat en je zult leven. Het is u ook voorgelezen uit dit hoofdstuk. Als er een wetgeleerde komt, die zegt, wat moet ik dan doen? Nou zegt de Heer, de wet naleven, dat weet u toch wel. En hij antwoordde, die man, en die zeide, gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verskracht en uit geheel uw verstand en uw naast als uzelf. Nou, zegt de Heer, doe dat dan en gij zult leven. Weet u, dat zegt de Heer vanmiddag ook tegen u, doe dat en gij zult leven. Maar bent u er al achter gekomen, ben jij er al achter gekomen dat wat de Heer van je vraagt, dat je dat onmogelijk kan betalen. Want hij is een heilig God, hij is een alwetend God. Hij is een onberispelijk God, hij ziet niet één zondige gedachte van u en van jou door de vingers. Hoe zult je dan rechtvaardig verschijnen voor God? Wel, dat doet de Heer Jezus als een tuchtmeester tot hemzelf. Zo gaat hij vanuit zijn profetische bediening, gaat hij ook leiden naar zijn belofte. Omdat je alles in hem zult gaan zoeken. Een volkomen zaligmaker. Een dierbare zaligmaker. Een beminnelijke zaligmaker. Een gepaste zaligmaker. En dat je het moet uit gaan roepen. Ja, zulke een. Die is mij dierbaar. O, dat ik hem kenne. Dat hij zich aan mij openbare. Zo gaat hij je doen hongeren en dorsten. Naar zichzelf. Dat doet hij onder de prediking. De apostel Paulus, hij wijst erop. Hij zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Zulke mensen worden nieuwsgierig. Die willen meer weten. Die zeggen, Heere, leer mij daar meer van. Heere, maak mij uw wegen bekend. We hebben ervan gezongen. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Ga je acht geven op het woord van God. Misschien al zo vaak gehoord. Misschien heeft u er een kerkbank of in de vorige kerk al versleten. En zeg maar, nou hoor ik toch dingen. Het lijkt wel of ze anders zijn gaan preken. Nou, er is niet anders gepreekt, gemeente, maar u gaat anders horen. Want er is een honger en een dorst gekomen. Dat is nou bij Lydia ook gegaan, de Heer. Open het hart van Lydia. Dat is nou het wonder van de Heer. Dat hij nou zonder u in u wil doen. Dat is nou de kracht van de prediking. Dat zondaren tot leven kunnen komen. Dat doet de Heer vanuit zijn ondoorgrondelijk eeuwig welbehagen. Dat zitten aan zijn voeten, dat is ook het uitstorten van je hart en het stellen van vragen. We lezen dat op meerdere plaatsen in de schrift, dat mensen tot Christus kwamen met hun noden. En dan gingen ze aan zijn voeten liggen of zitten en dan legden ze heel hun hart bloot. Toen zeiden ze, Heere Jezus, mijn nood is zo groot, o, ontferm u mij. Ik denk aan Jairus die dat deed, die viel voor de Heer Jezus neer. En de dichter die zingt ervan, hij zegt, stort maar uw hele hart voor hem uit. Weet je, dat gaat gelijk op. Als de Heer zijn woord laat horen, zoals je het nog nooit gehoord hebt, dan ga je ook je hart uitstorten. Je Heer, dit is mijn nood. Dit is mijn armoede. Dit is wat ik ontbreek, wat ik niet heb. Stort voor mij uit uw ganse hart. En gemeente, dit is op een plaats van rust. We lezen dat ook op andere plaatsen, dat aan de voeten van Christus er rust mocht worden gevonden. Zoals Maria hier ook een zekere zielenrust mag ontvangen. Daar wil de Heer overkomen met zijn geest. En dan mag het wel eens zijn, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Weet je, daar kun je geen woorden geven. Maar dat onder de prediking, dat het zo zoet is. Dat je zegt, het is alsof de Heer die mij lieflijk omhelsde en die me aan zijn hart drukte. Mag je wel eens met een Johannes je hoofd in zijn schoot leggen. En dan zeg je, het lijkt wel of Satan er niet meer is. De wereld doet me niks meer. Dat je het kan uitzingen, uitroepen. Echt wereld, echt schattig, je kunt het niet bevatten. Het is zo goed. De Heer komt over, zeggen we dan wel. Weet je, dat is nou het werk van de geest aan zijn voeten. Dat je die lieflijke omhelzingen mag proeven en smaken. Ja, dan mag je het zeggen. Wat is de Heer toch goed. We gaan hier zingen. We doen dat uit Psalm 27, dan van de versen 2 en 3. Psalm 27, dan van de versen 2 en 3. Ik heb die psalm al aangehaald. Waarin ook dat ene ding, wordt genoemd één ding, heb ik van de Heere begeerd. En dat doen we dan nu in de berijmde versie. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Verlaat mij op de Heer. En het derde vers ook. Mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Daar heeft hij het hier wijd mijn ziel. Met een verwonderend oog. Psalm 27 vers 2 en 3. Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeiden zij, Heer, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat ze mij helpen. Het is zo'n heel, misschien wel heel herkenbaar tafereeltje, zoals we dat toch ook in onze gezinnen wel tegenkomen. Dat er iemand bezig is om de tafel te dekken en broertje of zusje zit maar een beetje te lezen. En dat op een gegeven moment het meisje of jongetje dat bezig is de tafel te dekken zegt, papa, mama, zeg toch dat ze me ook gaat helpen of dat hij me ook gaat helpen. Ik hoef toch niet alles alleen te doen? Het is de Bijbel daarin ook eerlijk als het ook gaat om beschrijvingen van deze aard. Maar gemeente, er zit wel hier een veel diepere betekenis achter dan dat het gewoon gaat om een huiselijk plaatje wat ons wordt gegeven. Nee, terwijl Maria zo de vrede mag ervaren onder het onderwijs van Christus en haar hart wordt verklaard. En ze net zachtjes heeft mogen zingen, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Als ze daar in de ogen van de geliefde zaligmaker mag blikken. En als ze mag bemerken hoe genade op zijn lippen is uitgestort. En de woorden indringt als water voor haar dorstige ziel. Dan is er iemand anders die ook een kind van de Heren is. Jawel, haar eigen zuster. Die ook kennis heeft aan Christus. Maar die op dit moment er eigenlijk helemaal niet bij kan komen. En ook helemaal niet dat verlangen heeft wat Maria op dit moment mag hebben. Weet je, dan ziet u als de Heer geloof geeft. Dat is één. Maar dat het geloof ook niet een beoefening kan zijn. Dat is twee. Is het ook nodig dat de Heer komt met de oefeningen. Wat kan het in het leven van Gods kinderen weer koud zijn? En wat kunnen ze opgeslokt worden door de dingen van dit leven? En ze moeten klagen, nou de Heer nog harder over henzelf. Dat ze de eerste liefde hebben verlaten. Herkent u dat? Herken je dat? Het is zo anders geweest in mijn leven. Maar het is eigenlijk zo koud weer in mijn hart. De Heer is zo ver weg. Nou, de Heer is dezelfde. Maar u bent weer veranderd. U of jij bent afgedwaald van hem. En dan moet de Heer over u klagen. En dan zegt hij, dit heb ik tegen u. Dat u eerst de liefde hebt verlaten. Maria was zo anders gesteld dan Martha. Martha was aan het dienen. Ja, dat was goed. Dat was goed. Maar Martha gaat er helemaal in op. Ze is maar met één ding bezig. En dat is de Heer Jezus. Het zoveel mogelijk naar zijn zin te maken. En zijn discipelen. Ze wil echt een goede gastvrouw zijn. En niets is haar te veel. Zal ik nog wat voor u inschenken, meester? En voor de discipelen ook nog meer weer wat? En zal ik nog wat vijgen halen? Of misschien wilt u liever brood? Nou, vul het maar in. Maar de Heer Jezus moet zeggen, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Martha, Maria. En ondertussen nemen de ergernissen toe bij Martha als ze ziet dat haar zus het allemaal maar aan haar overlaat. U kunt zich dat wel voorstellen hoe dat gegaan is. Martha die opvallend vaak langs de Heer Jezus loopt en langs de discipelen en dan blikken werpt op haar zus, verwijtende blikken. Zie je me dan niet? Misschien is ze wel zachtjes geroepen. Maria. Maria. Maar Maria kijkt nu even op of niet. Zo geboeid wat Christus haar leert. Misschien is ze wel gedacht, Martha, laat die afwas nou toch even. Kan straks toch ook wel. Is dat nou zo belangrijk? Zie je dan niet dat de Heer Jezus daar eigenlijk ook helemaal niet op zit te wachten? Dat hij ons wil onderwijzen? Maar Martha, die raakt meer en meer verbitterd. En eigenlijk, gemeente, is ze nog vooral boos op de Heer Jezus geworden. Want ze spreekt de Heer Jezus aan. Ze zegt, Heer, trekt u dat dan niet aan? Dat mijn zuster mij niet helpt en mij alleen laat dienen. Waarom laat u dat maar gebeuren? U ziet het er ook wel. Dat ik me uitsloof voor u en voor de discipelen. Dat ik zo mijn best doe. En u laat het maar toe. Ja, ze ergert zich aan de Heer Jezus. Dat is wat. Dat je je ergert aan de zaligmaker. aan de Heere. Misschien herken jij dat wel. Dat je ten diepste boos, opstandig bent om hoe het gaat in je leven. Asaf was neidig op de goddelozen. Bij de goddeloze mensen gaat het allemaal veel beter. Die worden gezegend, die hebben een lang leven, weinig ziekte, weinig kruis. En ik word iedere dag geplaagd. Hij was boos op God. Totdat hij een heel klein mens werd en de Heer hem liet zien. O Asaf, wat ben je toch aan het uitgeleiden. Hij zegt, mijn voeten waren bijna uitgeleiden. Totdat de Heer me weer bij mijn rechterhand vatte en me voortrok. Zo is het bij Mart ook gegaan. De ergernissen zijn toegenomen. Waarom al die aandacht voor Maria? Waarom geen aandacht voor haar? Doet ze het dan soms niet goed? Nee, Martha, je doet het niet goed. Dat ga je zo horen van de Heer. Je weet, als die eerste liefde verlaten wordt. Als de Heer zo over u, over jou moet klagen. En het is niet meer zo in uw hart hier wijd. Mijn ziel met een verwonderend oog. En dat aanhoudende lezen in de schrift, dat hongerige lezen en die stille omgang met de Heere, die wordt meer en meer gemist. Weet je wat er dan voor in de plaats komt? Veelal eigen gerechtigheid. Dan ga ik het zelf weer proberen op een andere manier te verdienen. Dan kan ik me heel erg druk gaan maken over de dienst van de Heere. En dat is goed op zichzelf, maar dat gaat de prioriteit krijgen. Ik ben meer bezig dan met de dingen eromheen. Dan met mijn eigen ziel. Je weet, dat trek ik mezelf ook bij hoor. Op de theologische school werd ons dat vaak voorgehouden. Van broeders, jongens, werd dan gezegd. Zul je niet vergeten dat je straks druk in je gemeente bent. Maar dat je eigen ziel niet voorbij gaat. En ik herken er iets van nu. Dat het zo gevaarlijk is. En ik denk de broeders van de kerk hadden er ook wel wat van herkennen. Dat je zo bezig kan zijn met de anderen, met de mensen. Waarvoor je je werk mag gaan doen en dat je jezelf wel eens voorbij loopt. En dat je jezelf weer aan de voeten van de zaligmaker moet gaan zitten. Zeg, Heere, ik heb het zelf ook nodig. Ik ben ook een mens. En ik heb net zo goed die vertroostingen weer heel persoonlijk nodig. Wilt u het goed maken? En ik mag u zeggen, ik heb een goede koning. Hij maakt het zo vaak goed, ook op de kansel. Maar, wat hebben we dan maar nodig? Nee, dan maakt het Antons niet zalig. Ik moet nog vaak denken aan de woorden van een van onze docenten. Zeg, jongens, denk erom hoor. Welk ambt je ook krijgt, al ben je predikant, dat maakt je niet zalig. Judas was ook predikant. We gaan naar de derde gedachte. Christus oordeel, de zaligmaker aangesproken. En wat doet de Heer Jezus dan? En Jezus antwoordende zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Het welk van haar niet zal weggenomen worden. Het oordeel van Christus. Wat zegt hij nou eigenlijk, gemeente? Wel, hij vat het samen. Wat we ook in het begin van dit hoofdstuk zien. Over de blijdschap. Die er was bij de mensen waarvan Christus zei, vers 20, toch verblijdt u daarin niet, en dat de duivelen worden uitgeworpen, dat de geesten onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Dat moet in eerste plaats de blijdschap zijn. En gemeente, dat is het belangrijkste, dat heeft eeuwigheidswaarde. Zoekt eerst het koninkrijk van God. En al het andere wordt u toegeworpen. Martha. Nee, de Heer Jezus. Hij heeft haar hartelijk lief hoor. U ziet dat al in de manier waarop hij haar tegemoet reed. Hij zegt niet hard, Martha. Nee, Martha, Martha. Er ligt bewogenheid in zijn stem. Hoe kan het ook anders? Want hij is een bewogen zaligmaker. Hij is een beminnelijke zaligmaker. En een erbarmende zaligmaker. En zoals hij straks ook tegen Simon zal zeggen, Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Zo spreekt hij haar, spreekt hij Martha aan met liefde. Martha, wat je nu aan het doen bent is niet goed. Het is goed dat je je roeping verstaat. Meent, het is goed dat u uw werk doet als werknemer of als zelfstandige. Dat is een goddelijke taak die de Heer u gegeven heeft. Maar hoeveel tijd besteedt u daar nou aan? Gaat het ten koste van een doordeweekse dienst? Zegt u, ja, als ik echt geen werk te doen heb, dan ga ik naar de kerk. Is dat een goede volgorde? Jongens en meisjes, als je echt geen huiswerk te doen hebt, dan zal ik me extra inzetten voor de catechisatie. Dan neem ik de tijd om mijn dagboek te lezen of een ander boek te lezen. Lees eens een goed boek, zoals de Christenreis van Bunyan. Lees dat. Neem de tijd ervoor en zeg niet alleen als ik niks te doen heb. Nee, dan moet wel eens ding aan de kant gezet worden. Moeders onder ons, op de maandag neem je wel eens de tijd om gewoon nog eens rustig stil te zitten. En misschien nog eens een preek te herluisteren. Of nog eens een goed boek te lezen. Staat u wel eens iets eerder op? Als u druk hebt. Luther zei, als ik een drukke dag heb, sta ik eerder op. Om langer te kunnen bidden. Zoek eerst het koninkrijk van God. Hoeveel tijd besteed je aan je hobby? Wat kunnen we ons bekommeren, gemeente, om veel dingen? Met Martha, wat kunnen we ons bekommeren om ons werk? En nogmaals, het is goed om dat te doen, maar is dat het belangrijkste in ons leven? Draait het echt daar alleen om? We kunnen ons bekommeren om onze hobby. Daar mag veel tijd naar uitgaan, vinden we. Wat kunnen we ons bekommeren om ons gezin? Ja, dat is goed hoor. Maar is het echt nodig dat onze kinderen helemaal mee kunnen in deze wereld? Dat ze alles ontvangen wat er maar te vinden is en wat ze maar willen? Moet dat echt? Ik had laatst een discussie met belijdeniskategorisanten. Je kunt eigenlijk maar een paar kinderen krijgen, want weet je wat het kost? Ze moeten dit en ze moeten dat. Jongens toch. Is dat echt nodig? Moet dat echt? Nee. Meent u, wij hoeven in deze wereld niet voor goud te gaan. Kan eigenlijk helemaal niet. Want als we in deze wereld voor goud gaan, als ik het zo mag zeggen, in een wereldse uitdrukking misschien, dan doen we tekort aan onze ziel. Dat kan niet. Want de Heere zegt, je ziel is belangrijker. Als de Heere de restjes krijgt van onze tijd, vindt u het dan vreemd? Als hij niet komt, als hij niet werkt in uw leven? Als u moet klagen, ja, ik ken dat leven niet. Maar zeg me dan eens eerlijk, nee, hoef je mij niet te doen. Zeg het de Heere dan eens eerlijk, hoeveel tijd besteedt u er dan aan? Hoeveel tijd? Hij bekommert u om vele dingen. Ik zei het al, het kan ook zo in het kerkelijke leven zijn, dat we ons om heel veel dingen bekommeren, van onze eigen ziel voorbij lopen. We sloven ons uit van alles en nog wat. Agenda is altijd vol. En onze ziel leidt schade. Ik moet denken aan wat Alexander Comrie schrijft over een professor in de theologie. Die had heel hoog staan. En op een dag was Alexander Comrie als student in het huis van zijn meester, zijn leermeester. En toen dacht hij dat de professor bezoek had. Want hij hoorde hem spreken. Dus hij deed een stapje terug. De deur stond open. Of half open. En toen hoorde hij nee. Hij hoorde zijn meester bidden. En wat hoorde hij? Och Heer, zei die professor. Nou heb ik zoveel gedaan in uw koninkrijk. Nou ben ik zo druk geweest. En ik heb zoveel studenten mogen opleiden tot predikant. En ik heb nou zoveel preken mogen houden. En zoveel geschreven over u. Maar nou mis ik het zelf. O God, ik ben mijn eigen ziel voorbij gegaan. Met al mijn gesloof, met al mijn drukte. Het bekommert u om vele dingen. Het heeft een onuitwisbare indruk op Comrie achtergelaten. Gemeente, mag ik dan ook de woorden van Christus u voorhouden? Als Christus zegt, daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven. Wat ge eten, wat ge drinken zult. Nog voor uw lichaam, waarmede ge u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Dan sla ik een stukje over. Hij zegt, want al deze dingen zoeken de heidenen. Wees niet als de heidenen gelijk, als de mensen die nog nooit van God gehoord hebben. Die zich inderdaad ook overal over druk kunnen maken. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Weet u, u wordt niet zalig. Laat ik het anders zeggen, als u uw laatste adem uitblaast. En ik hoorde dat er in achterliggende wijk ook twee mensen begraven zijn. Dan heeft u niets om mee te nemen. Helemaal niets. Beseft u dat? Besef je dat? Al zou hier op aarde miljoenen hebben vergaderd. Al zou u de mooiste huizen hebben. Al heeft u kinderen ontvangen. Gezondheid. U kunt niets meenemen. Helemaal niets. Mediteer daar eens over. Laat dat eens tot u doordringen. Niet alleen op oudjaarsavond, maar ook nu. U bekommert u om vele dingen. Zegt u, ja, maar het is in mijn leven gelukkig wel anders gegaan. Ik heb dat wel mogen zien. Ik heb dat wel mogen leren. Dat ik me daar in de eerste plaats niet meer om moest bekommeren. En het werd nood in mijn leven. Ik moest God ontmoeten en ik kon God niet ontmoeten. En er kwam een dorst in mijn ziel. En die was niet houdbaar meer. Ik moest de Heere kennen. En hij heeft mij geleerd wie ik ben. Ik heb ja mogen zeggen op mijn eigen vonnis. Ik heb er iets van mogen verstaan. Uw doen is rein, uw vonnis. Gans rechtvaardig. Zo was het met me gesteld. Maar ik heb ook mogen blikken in die dierbare ogen van de zaligmaker. En ik heb aan zijn voeten mogen zitten. En onderwijs mogen ontvangen. Dat hij nou gekomen is in deze wereld. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En toen, hoe is het toen gegaan? Ja, toen mocht ik het zeggen. Hartelijk heb ik u lief, o Heer. En ik dacht dat het nooit meer anders zou worden. En is het anders geworden? Ja. Ja. Ik heb ook mijn naam horen noemen, moet u misschien wel zeggen. Martha, Martha. Ik ben me zo gaan bekommeren om heel veel dingen. Het is zo geleidelijk aan gegaan. Er kwamen weer zorgvuldigheden in het leven. Hoe dan waarschuwt Christus u en ons allemaal. Laat toch de doornen, laat het onkruid. Het werk dat de Heere in uw leven begon niet verstikken. Nee, de Heere zegt niet tegen Martha, Martha, het zit wel goed met jou. Martha, ik ben een goed werk in jouw hart begonnen. En daarom zal het ook voleindigd worden, Martha. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat zegt hij niet. Hij wijst naar terecht. Martha, Martha. Je bekommert u om veel dingen, maar één ding is nodig. Martha, zoals je nu bezig bent, is geen goed teken. De gemeente die les heeft uitwerking gekregen in haar leven. Want Martha mag straks aan zijn voeten zitten. En dan zegt het Heere. Heere, ik geloof in u. U bent de opstanding en het leven. Dan mag ook dit onderwijs uitwerking in haar hart gehad hebben. Wat gaat u ermee doen? Wat gaat jij ermee doen als het morgen maandag is? En dinsdag. En woensdag. En donderdag. En vrijdag. En zaterdag. Hoe ziet uw agenda eruit? Of gaat die agenda misschien veranderen naar wat u hebt gehoord vanmiddag? Zoekt het koninkrijk van God. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Zit aan de voeten van deze leermeester. van deze allerhoogste leermeester. Als u er wat meer over zou willen lezen, dan zou ik u willen aanraden om het boekje van Comrie te lezen, het ABC van het geloof. Hoofdstuk over het horen, waarin Comrie zulke aanbevelenswaardige dingen zegt over het luisteren naar de woorden van Christus. En ik lees er een klein stukje van voor. Hij zegt dat is een vragend woord van de zaligmaker. Aanleiding van Jesaja 55. Waarom weegt ge lieve geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? En dan zegt hij, het is alsof Jezus elk onherboren mens afvraagt. Arm mens, wat beweegt u toch om uw kostelijke tijd zo door te brengen? Uw moeite en arbeid zo te besteden? En dat wel voor hetgeen uw ziel niet zou kunnen helpen ten tijde der benauwdheid? Och, mocht elk het zich afvragen, opdat men tot het geestelijk horen gebracht mocht worden. Ik weet dat nog nooit die hartelijke keuze in het hart is gemaakt. Hoe zul je dan de Heere straks kunnen ontmoeten? Moet hij dan tegen u, tegen jou zeggen, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Ik heb niet gewild dat ik koning zou worden in uw leven. En u die dat leven mag kennen. U kunt het niet doen met wat u heeft ontvangen alleen. De Heer zegt, het is een loopbaan, een strijd om in te gaan. U heeft weer opnieuw nodig te eten van het brood des levens. U heeft weer opnieuw nodig te horen de stem van de liefste. U heeft nodig weer opnieuw die lieflijke omhelzingen waarin de Heer zijn eigen werk weer opnieuw bevestigt. Amen. Heer in de hemel, het is een woord voor ons allen geweest, tot ontdekking en tot vertroosting. Want u kent ons hart en u weet hoe het is met ons, of er hier Martha's en Maria's zijn. Of dat we daar helemaal niets van kennen, van het leven wat deze vrouwen kenden. Maar ook onder uw kinderen kan er zo'n verschil zijn, zo hebben we gehoord. Kan een verachtering in de genade zijn. Waardoor die stille omgang met u wordt gemist. En het weer zo donker is geworden, zonder dat we het misschien in de gaten hebben gekregen. O, dat u dan ook vanmiddag uw licht laat schijnen in die harten. Omdat ze weer opnieuw de toevlucht mogen nemen tot u. U opnieuw zullen zoeken. Want dan belooft u toch zelf dat u zich laat vinden. Zoals de bruid het hooglied weer opnieuw haar bruidegom zocht. En hem vond. Heere, vergeven dat we zo die hartelijke keuze voor het eerst toch weer bij vernieuwing mogen maken. O, dat we niet zullen steunen en leunen op iets dat buiten Christus is. Want dat zal toch niet kunnen bestaan. Laat ons van alle schade en druk geacht worden te zijn buiten de kennis aan hem. Dat willen we u vragen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot het Psalm 123, daarvan het eerste vers. Psalm 123, en daarvan het eerste vers, dat gaat over de dienstknecht en de dienstmaagd die zien op hun meerderen, op hun werkgevers, zouden we vandaag de dag zeggen. En zo moet ook een kind van de Heere zitten voor zijn aangezicht. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heeren. 123 daarvan het eerste vers.
gemeente. En nu wordt nog het volgende bekendgemaakt. Dat aanstaande dinsdagavond er een ontruimingsoefening zal worden gehouden om 7:30. Iedereen is van harte welkom. Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.